zitten nog steeds in Genesis hoofdstuk 3. En misschien is het wel goed om als eerste opnieuw het volledige hoofdstuk met elkaar te lezen. Dat helpt ons weer om ons terug in de flow te brengen. We lezen vanaf 3 vers 1 tot vers 24. De slang nu was de sluwste onder alle dieren van het veld die Jahweh God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, hoewel God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de aarde. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de aarde mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de aarde staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet stervende sterven. Maar God weet dat u op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als goden zult zijn, kenners van goed en kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerlijk was om inzicht te verkrijgen. En ze nam van zijn vrucht en at. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. De man en zijn vrouw hoorden de donder van Jahweh God toen hij heen en weer ging in de haard en de wind van de storm, en zij verborgen zich voor het aangezicht van Jahweh God, te midden van de bomen in de haarden. En Jahweh God riep de man en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de haarden en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had, daar niet van te eten? Toen zei de man, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb ervan gegeten. En Jahweh God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen, en ik heb ervan gegeten. Toen zei Jahweh God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt boven al het vee en boven alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw pijn en uw ontvangenis zeer vermeerderen. In pijnlijke omstandigheden zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen de man zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. In pijn zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen, en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En Jahweh God maakte voor de man en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei Jahweh God, zie, de mens is geworden als één van ons, kenners van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat gij eeuwig zou leven. Daarom zond Jahweh God hem weg uit de haarden van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de haarde van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat geen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover het lezen van Gods woord. Straks gaan we de draad weer opnemen bij vers 8, dat deel uitmaakt, zoals dat je ziet, van het kerngedeelte in onze spiegelbeeldstructuur. Het feit dat er toch een aantal zaken zijn nadat ik vernomen heb die nieuw waren voor sommigen onder ons, is het goed, denk ik, om toch heel beknopt de belangrijkste punten die we in de vorige studie overdacht hebben, even op te frissen. En een eerste belangrijke punt waar ik je toch aan wil herinneren, is het feit dat Genesis 3 ons leert hoe dat het kwaad zijn intrede doet in de menselijke ervaring. Want ik wil het toch wel onderstrepen, waar dat de oorsprong van het kwaad is en hoe dat het in de schepping zijn intrede doet, dat wordt ons nergens in de schrift vermeld. Het wordt ons wel verteld hoe dat het kwaad zijn intrede doet in de menselijke ervaring. Een van de hoofdrolspelers is natuurlijk de slang. En hoewel dat het, zoals we het opnieuw gelezen hebben, een van de wilde dieren is die God goed geschapen heeft, ja, is er hier toch wel wat meer aan de hand. Want het kan praten zoals mensen dat alleen maar doen. En dat is op zich toch wel verontrustend. Omdat we gezien hebben in Genesis hoofdstuk 1 en 2 dat er toch wel een duidelijke scheidingslijn getrokken is tussen de dieren van het veld en de mensheid. En de slang, ja, die is precies niet onder Gods soevereine controle. Dat is een van de verrassende dingen die we hier merken. Hoewel dat het een creatie van God is, is het precies zo dat het niet onder de controle is van de Heere God. Ja, we worden hier eigenlijk geconfronteerd met een schepsel dat boven zichzelf uitgestegen is. Een schepsel dat onafhankelijk van zijn maker een zelfgekozen weg is opgegaan. En dat is trouwens ook de keuze waar de mens nu voor het eerst mee zal geconfronteerd worden in Genesis hoofdstuk 3. Kijk, de slang die heeft van de vrijheid, wat toch een fundamenteel kenmerk is van Gods schepping, misbruik gemaakt. En de mens is ook in die vrijheid gesteld. En de vraag is natuurlijk, hoe zal de mens met die fundamentele vrijheid die hem van God geschonken is, hoe zal hij daarmee omgaan? Want, zoals ik u heb duidelijk gemaakt, het kwaad doet zijn intrede in de menselijke ervaring wanneer dat de mens die van God gegeven vrijheid gaat misbruiken door verkeerde keuzes te maken. Kwaad ontstaat wanneer de Gods schepselen God de rug toekeren en zich afkeren van wat goed is. Nu hebben we gezien dat de vrouw, alles begint bij haar dat zij een vertekend, vals godsbeeld geeft van wie de schepper God is. Zij ziet de schepper niet als de goede, genereuze schepper Gods. En dat blijkt vooral wanneer dat ze die ene beperking die de schepper God heeft opgelegd, niet te mogen eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, dat ze er niet in slaagt om dat te plaatsen binnen dat grote kader van Gods genereuze zegen en goedheid. Wat dat ons natuurlijk een heel belangrijk beginsel leert, namelijk dat zonde niet zijn wortels kent, zoals zo vaak gedacht wordt en gezegd wordt, in de hoogmoed of in de begeerte. Nee, de eerste stap die laat zien dat de mens van God verwijderd is, is geen zondige daad, maar het aannemen van een vals en vertekend godsbeeld. Dus dit verhaal leert ons mensen dat zonde eigenlijk gaat eerder om de persoonlijke oriëntatie dan om individuele daden. Niet de overtreding van een gebod, maar een diep wantrouwen, een miskenning van wie de schepper God is. Het eerste is slechts een gevolg van het laatste. Vandaar dat je ook ziet binnen het boek Genesis dat Abraham, zo zou je kunnen zeggen, functioneert als het antitype van de eerste mens. Abraham, die juist een gerechtvaardigde houding inneemt ten aanzien van de Heere God, door God volkomen zijn vertrouwen te schenken en hem te gehoorzamen, en omdat hij juist die genereuze goedheid van God voor ogen heeft en niet ziet op de omstandigheden. Want de uitdaging waar Abraham kwam voor te staan, was toch van een heel andere orde. Denk maar eens wanneer dat hij geconfronteerd wordt met de onvruchtbaarheid van zijn vrouw, terwijl dat God hem nadrukkelijk nageslacht beloofd had. Denk maar eens aan de situatie wanneer de Heer hem vraagt om diezelfde zoon op te offeren. Toch blijft hij altijd vertrouwen in de genereuze goedheid van God en ziet hij niet op de omstandigheden. Ja. Dus het is belangrijk ook om dat contrast tussen die beiden te zien. Nu de mens, zo zien we hier in dit gedeelte, is niet langer tevreden om een creatie van God te zijn, om Gods beelddragers te zijn. Nee, de mens die zou, zo zou je kunnen zeggen, de mens die wil net zoals de slang uitstijgen boven zichzelf en zijn eigen zelfgekozen weggaan. De mens die beheert de autonomie die de wijsheid hen zal verlenen wanneer dat ze gaan eten van die boom van kennis van goed en kwaad. Want ze geloven natuurlijk de slang, die, zo zegt ze, ja, hun ogen zullen opengaan voor een hele nieuwe wereld, met ongekende grenzen die ver boven hun huidige bestaan gaan uitstijgen. En wat we zien is dat de beelddragers van God die grens gaan overstijgen. Om nu goden te worden, autonoom en zelfstandig voor zichzelf te kunnen beslissen, zelf hun eigen normen en waarden gaan bepalen. Dus het is belangrijk om te zien, u hoort mij niet praten over de zondeval, ik heb dat woord geschrapt in mijn vocabulaire, zoals dat je weet. Ik spreek over de rebellie van de mens. Nu, de rebellie van de mens is niet in hun ongehoorzaamheid of het eten van de vrucht, hoewel dat misdaden zijn, laat dat duidelijk zijn. Nee, de rebellie is de beslissing die de mens neemt om als goden te willen zijn. Kenners van goed en kwaad. Dat is wat de slang hen voorhield in 3 vers 5. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, dat u als goden zult zijn, kenners van goed en kwaad. Dat is trouwens ook wat de vrouw te kennen heeft, 3 vers 6. Wanneer ze ziet dat die vrucht van de boom begeerlijk is om wijsheid of inzicht van te verkrijgen, dat wordt trouwens in 3 vers 22 bevestigd door Yahweh. Toen zei Yahweh, God zie, de mens is geworden als één van ons, kenners van goed en kwaad. En dat is ook de reden voor hun verbanning uit Eden. 3 vers 23 die er direct op volgt. Daarom, hè, om die reden, zond Yahweh God hen weg uit de aarde van Eden. Dus de rebellie is in hun beslissing om als goden te willen zijn, kenners van goed en kwaad. Dat is de hoofdreden. Ja? Beiden beslissen om te eten, ja, en ze eten als één vlees. En wat zien we? Dat die ogen meteen geopend worden. Ja, inderdaad, de verboden vrucht schenkt hen beiden het felbeheerde inzicht dat ze naakt zijn. En leidt verder tot schaamte en tot vrees. Ja, ze zijn alles kwijtgespeeld. Dat heb ik u de vorige maal proberen duidelijk te maken, dat naaktheid als gevolg van rebellie in de schrift een metafoor is voor onterving en ballingschap. Ze zijn alles kwijtgespeeld. Hun erfenisrechten zijn hen ontnomen en ze zullen in ballingschap gaan. Ze zullen verdreven worden uit Eden, zoals we gaan zien, met alle gevolgen van dien. En de mensheid is niet in staat om die gemaakte keuze ongedaan te maken. De schade is onherstelbaar. Hun naaktheid kunnen ze zelf niet bedekken. De schaamte en de schande die valt niet te bekleden. Ja, het is net zoals dat je een vaas tegen de vlakte gooit. Die kan je ook nooit meer in zijn originele staat herstellen. Zo zijn de gevolgen voor de mens eveneens onomkeerbaar. En dat is kort samengevat wat we de vorige keer overdacht hebben. En heeft iemand daar nog misschien een vraag over? Of is dat duidelijk genoeg voor iedereen? Dan wil ik terug de draad oppikken in vers 8. Ik wil nogmaals mijn alternatieve weergave lezen in vers 8. De man en zijn vrouw hoorden de donder van Yahweh God, toen hij heen en weer ging in de aarde in de wind van de storm, en zij verborgen zich voor het aangezicht van Yahweh, te midden van de bomen in de aarde. Ik heb u beloofd om dat toch even te verduidelijken, waarom ik die keuze heb gemaakt. In uw vertaling zal het wellicht anders aangeduid staan. Het zal veeleer de traditionele vertaling zijn dat de Heere in de Hof van Eden komt wandelen in de avondkoelte, wordt vaak vertaald. De NBG-vertaling uit mijn hoofd gesproken heeft die weergave. Nu, die vertaling in de avondkoelte is, ja, zowat gemeengoed geworden sinds de 16e eeuw. Maar, puur taalkundig gezien, is die weergave echter veel minder sterk dan de alternatieve weergave die ik hier persoonlijk voorop stel. Het draait hem vooral rond een aantal woorden. Hier ziet u de weergave in de NBG. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden die in de hof wandelde, in de avondkoelte. Het gaat dan vooral om het woordje dat vertaald wordt hier in de NBG met geluid, kol. Dan het wandelen in de hof, galak. En dan wat hier met avondkoelte weergegeven wordt, ruach en Jom. Maar daar kom ik straks op terug. Nu, hoewel dat toch een vertaling is die gemeen goed geworden is sinds de 16e eeuw, zien we bijvoorbeeld dat de HSV-vertaling, die toch een heel stuk recenter is, het toch anders weergeeft. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Wat dus toch een heel andere vertaling is en wat duidelijk maakt dat men daar zit met een varken in de bieten.
Staan nog letterlijk in de voetnoot, bij kunnen eens aanklikken, staat er letterlijk de wind van de dag.
Ruach, wind, jom, dag. En men weet niet goed wat men daarmee moet aanvangen, dat is het grote probleem. Ik heb er ook nog een Rooms-Katholieke vertaling bij gezet, de Willebrod-vertaling uit 78. En die vertaalt toen zij bij het opkomen van de middagwind, dezelfde uitdrukking als de HSV, maar let op wat er dan staat, de donder van Jahwe God in de tuin hoorden klinken. Ja? Dus hier zie je dat men toch kiest voor de donder. Nu, het eerste wat ik u wil opwijzen is, de twee enige malen in de schrift dat woordje dat vertaald is met geluid kol en ruach dat vertaald is met wind, dat die samen gebruikt worden in de schrift, wel, dan gaat het precies om een storm. En het is tweemaal dezelfde tekst die je terugvindt in Jeremia 10, vers 13 en in 51, vers 16. Als hij zijn stem doet horen, is er een geruis van water aan de hemel en hij doet dampen opstijgen van het eind der aarde. Ja, een beetje een stijve vertaling zou ik zeggen, want het gaat gewoon om de wolken die je ziet verschijnen aan de einder die een nakende storm en onweer aankondigen. Bliksem maakt hij bij de regen en wind, ruach, doet hij voortkomen uit zijn voorraadkamers. Dus als de enige schriftplaats waar je die combinatie van die twee heel duidelijk vindt, en dan gaat het wel degelijk om een storm. Ja. Nu, de bepalende factor om, zoals ik het weergeef, een godverschijning te zien in een storm, dat ligt, zeg maar, verbonden met dat woordje jom, wat overal in de schrift met dag vertaald wordt. Nu, het gaat hier eigenlijk om een uitdrukking, ruach ha-yom, het is aan elkaar verbonden. Nu, er zijn verschillende specialisten die al aangetoond hebben dat die uitdrukking ruach ha-yom onmogelijk kan duiden op het zuizen van de wind gedurende een bepaalde periode van de dag, dat bijna elke vertaling weer heeft. Want dan zou het in de grondtekst, zo zeggen ze, helemaal anders weergegeven zijn. En dan wijzen ze bijvoorbeeld op Genesis 8, vers 11, waar dat er nadrukkelijk gezegd wordt dat de duif terugkomt naar de ark van Noah tegen de avond. Dus wordt er niet over Jom gesproken. Ja. Dus hoewel dat woordje meestal in de Bijbel met dag vertaald wordt, Jom, kan het echter ook storm betekenen. Maar in die hoedanigheid vinden we het eigenlijk in geen enkele vertaling zo weergegeven. En toch is het zo dat er een aantal teksten zijn, daar wil ik niet dieper op ingaan, die veel meer tot een recht zouden komen indien men daar ook met storm zou vertalen. En het is beter, zeggen sommige specialisten, om die ruach hayom te gaan begrijpen als een uitdrukking die niet oorspronkelijk tot het Aramees behoort, maar die eigenlijk overgenomen is uit een nog oudere taal, het Akkadisch. Het Aramees was eigenlijk de voertaal van het oude Midden-Oosten, maar voordat het Aramees de voertaal werd, was het Akkadisch de meest gebruikte voertaal. Dus het is een uitdrukking, maar zo zijn er nog woorden uit het Akkadisch overgenomen in het Aramees. En dan betekent ruach hayom in de wind van de storm, dus niet in de wind van de dag, stof er gesuggereerd wordt, maar in de wind van de storm. Dus het gaat volgens mij hier om een godverschijning in een storm in de haarde van Eden. En je vraagt, Timo? Ja. Een dag van de Heer die aangebroken is. Nu, het struikelblok om deze vertaling die ik hier persoonlijk opgenomen heb, om die over te nemen, dat is niet om grammaticale of taalkundige bezwaren. Zeker niet. Daar ligt het probleem absoluut niet. Naast wat je al vaker van mij gehoord hebt, de verkoopcijfers van een vertaling, gaat het hier vooral om de emotionele lading die hier een zeer grote rol speelt. Sinds dat bijvoorbeeld boeken zijn uitgebracht als Het Verloren Paradijs van John Milton bijvoorbeeld in 1667, wel boeken als dat boek van John Milton heeft ervoor gezorgd dat men een vredevol tafereel ziet van de Heere God die elke dag wandelt in de avondkoelte door het paradijs en de mens gaat opzoeken. Maar voor veel mensen is dat het ideaalbeeld van de gemeenschap met God. Hé. Maar een beeld dat onherroepelijk door de zondeval verloren is gegaan. En dat is een beeld dat in het boek van John Milton en nog andere boeken telkens weer opgewekt is geworden, waardoor dat gaan leven is onder de mensen. Dus het contrast kan natuurlijk niet groter zijn als je dat tegenover zet dat Jahweh God nu komt in een krachtige storm om de mensheid te verdrijven uit de aarde. Dat is een contrast van zwart en wit. Het kan niet groter zijn. En alles wat er vervolgens gebeurt, als je het vanuit dat oogpunt leest, krijgt nu toch een heel andere toon. De reden waarom de mens zich verbindt voor Jahweh God is niet langer het horen van zijn schreeuw, nee, ritsel, ritsel in het gras, maar de donder van de stormwind. De wijze waarop we de vraag begrijpen, waar ben je, dat is toch helemaal anders in de context van een avondwandeling dan in een stormwind, die mensen? Dus daar ligt het grote probleem. De verandering van sfeer en die passage, die door zoveel mensen gekoesterd wordt, wordt hier wel totaal veranderd. Hè? Dus deze vertaling, hoe taalkundig ze ook beter is dan de traditionelere vertalingen, toch gaat dat nooit de Bijbel halen, dat mag je vergeten. Want wat is het eerste wat een mens doet als er een nieuwe vertaling uitkomt? Kijken naar zijn lievelingspassages, hoe dat ze weergegeven zijn. En wie dat ziet, en die nog altijd met een romantisch plaatje zijn hoofd zet, dat is een serieuze ontnuchtering natuurlijk. Dus kan je me daarin volgen, mensen? Nu, waarom geef ik daar zoveel aandacht aan? Waarom vind ik dat zo belangrijk? Wel, omdat die Godsverschijning, die Godsopenbaring in de haarden van Eden zo bijzonder is wanneer dat je ze naast de Godsverschijning legt van de Heere God op de Sinaï. Waar dat ook, wanneer dat de Heere met Mozes spreekt, antwoord in de donder wordt er gezegd. In Genesis 3 brengt, zoals Timothy terecht opmerkt, die Godsverschijning in de storm, oordeel en verbanning voor de mens. Ik zou het omschrijven als een dag van de Heer. We hebben het vaak over de dag van de Heer, maar dan spreken we over de dag van de Heer die we verwachten. Maar de uitdrukking de dag van de Heer komt heel vaak voor in de schrift. Er zijn al heel veel dagen van de Heer de revue gepasseerd. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het karakter van de dag van de Heer, zoals we dat vinden in Malachi 3 vers 1 en 2. Zoals daar gezegd wordt, plotseling zal naar de tempel komen, jawel, die je aan het zoeken bent. Hier komt hij naar zijn haarden. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Wel, niet de mensen die in vegenbladeren gehuld zijn, niet. Een dag die onverwachts aanbreekt, de dag waarop de werken openbaar zullen worden. Dus het is in die context dat ik dat persoonlijk bekijk. Een dag waarop de Heer tussen beiden komt. Na wat er daar gebeurd is, de mens die rebelleert. En hij komt om te oordelen. Het oordeel voor de mens is, zoals aangekondigd, verbanning uit de Hof van Eden. Kan je mij daarin volgen, mensen? Je moet daar niet per se voor warm lopen, maar ik denk persoonlijk dat dit toch een heel mooie weergave is. Zekerlijk als Genesis 3 naast Exodus 19 legt. Want dan zie je dat daar op de Sinaï, bij die Godverschijning op de berg, de verbondsluiting plaatsgrijpt die tot doel heeft dat God onder zijn volk zal komen wonen. In beide verhalen zie je, spreekt Jahweh God tot de mens, op een ontzagwekkende manier in het gedonder van de storm, maar het resultaat van die Godspraak leidt de mens in twee totaal verschillende richtingen. In Genesis hoofdstuk 3 zien we dat de Heere de mens gaat verdrijven uit Eden, omdat de mens besloot om onafhankelijk, zelfstandig voor zichzelf uit te gaan maken wat dat goed en kwaad is. Terwijl Jahweh in de Godsverschijning op de Sinaï de mens terugbrengt tot zichzelf. Wanneer dat Israël daar in het verbond treedt met Yahweh, dan belooft het volk om alles te doen wat hij van hen verlangt. En eigenlijk zweren ze daar de zelfredzame autonomie van Adam en Eva af, om nu te gaan wandelen in zijn wegen. En dan zien we dat Yahweh God vervolgens Mozes de opdracht geeft om die tent van God te bouwen, wat eigenlijk de eerste fase is na de uittocht, die tot doel heeft om Israël als een nieuwe mensheid te brengen in een nieuw Eden, het nieuwe Eden van het beloofde land. Wat dus, als je het zo beziet, een prachtige omkering is van die rol van die Godverschijning in de storm in Israëls geschiedenis en het reddingsplan van God voor de gehele mensheid. En dat spreekt mij zo aan, een kostbare gedachte, maar die onmogelijk is, zonder de Godverschijning in de donder in Genesis hoofdstuk 3. En daarom geniet voor mij deze weergave de voorkeur.
Ja, we hebben het openbaar en we gaan graag op dezelfde manier. Als we niet met papje komen in de zin hebben. Niet echt de, ja, hoe heb je dat?
Mm-hmm.
En anders heb je het gezien.
Ja, niet alle elementen zijn 100% overeenkomend, maar de grote lijnen, de Heere spreekt in de donder. En dat wil ik toch voornamelijk. Ja. Dus ik hoop dat het u evenzeer aanspreekt zoals het mij aanspreekt. Ik vind dat een zeer kostbare gedachte, maar daarvoor moet je die weergave in. Anders kan je dat dan niet in terugvinden. Nee? Zijn er nog vragen over, of is dat tijdelijk? Maar is toch, dat gaat er weer voor niet vanavond. Nu, we zien dat de mens zich niet alleen verbergt voor elkaar door een schort van vijgenbladeren te maken, maar ze verbergen zich ook voor Yahweh God. En dat is eigenlijk een eerste aanwijzing die ons te kennen heeft wat er gebeurd is. Er is een verstoring opgetreden in de relatie van mensen onderling, de man en de vrouw, maar er is ook een verstoring opgetreden in de relatie tussen mens en de Heere God. Maar die gaat nog veel verder dan wat we hier meteen zien. We gaan dat gaan ontdekken in het gesprek, in het derde hoofdstuk natuurlijk, maar dan in vers 10 tot vers 13. En de vraag die de Heere stelt, waar bent u, is eigenlijk een retorische vraag. Een vraag die meteen aan de oppervlakte brengt dat er wel degelijk een vertrouwensbreuk is tussen de mens en God en dat er vervreemding van God al begint op te treden. En dan krijgen we nog twee vragen. Wie heeft u verteld dat u naakt bent? En hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Het is wel opmerkelijk dat de Heere vraagt, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Of anders gezegd, naar wie zijn woorden heb je geluisterd? Naar wie zijn woorden heb je geluisterd? En heb je dan mijn woorden naast je neergelegd? En daarin wordt die rebellie gezien. En de uitkomst is naaktheid. Nu, Adam vreest God niet zozeer om wie dat hij is, anders had hij niet van die vrucht genomen, maar omdat hij zelf naakt is. Wat dat voorheen geen probleem was, is nu een heel groot probleem. Nu, waarom dat precies zo is, wordt hier niet nader verklaard. Alleen kunnen we zeggen dat een naaktheid leidt tot schaamte en vrees. Dat is de reden waarom dat men zich voor elkaar en ook voor de Heer God verbergt. En dat het nu, sinds dat hun ogen zijn opengegaan, spreekwoordelijk is die naaktheid voor de verwijdering die opgetreden is. En wat dat hier ook opvalt, is dat beiden duidelijk laten zien dat ze volledig in beslag genomen zijn met zichzelf. Kijk maar naar Adams eerste antwoord, ik. De mens die ziet nu zichzelf en niet langer God als het middelpunt waar de rest van de wereld rond draait. En die vraagstelling hier zou eigenlijk toch moeten leiden tot een oprechte toegeving. Maar niets is minder waar, hè? De oprechtheid is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor drogredenen waarachter dat de mens zich verschuilt. Ja, ik zeg het precies zo, omdat we afgelopen zondag nagedacht hebben over Prediker hoofdstuk 7, vers 29. Alleen zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar ze hebben vele bedenksels gezocht. En dit verhaal is dan meteen een heel bijzondere illustratie van, als je het mij vraagt. Maar er is nog meer, want de mens begint hier ook het karakter van de slang te gaan vertonen. Dat gehoor geven aan het evangelie van de slang, dat geeft directe gevolgen wat hun gedrag betreft. Ze beginnen op de slang te gaan lijken. De waarheid wordt door beiden verdraaid en ze beginnen elkaar te beschuldigen en aan te klagen. En zelfs in het geval van de man gaan we zien, volgen er zelfs ernstige verwijten aan Gods adres. En hierin wordt toch de impact gezien, geleidelijk aan, van die andere helft van de waarheid die de slang helemaal niet afvertaalt. Ja, de man neemt hier ook geen verantwoordelijkheid voor zijn daden, hè? Hij ziet zichzelf hier ook niet als de schuldige. Hij is het slachtoffer geworden van de slechte intenties van zijn vrouw. Zij is de schuldige. En dat is toch eigenlijk wel droevig als je bedenkt hoe enthousiast hij was over Isha toen hij haar voor de eerste keer zag. En nu zien we dat hij niet meer zo enthousiast is over haar, maar dat zij in zijn ogen de oorzaak is van al de ellende. Dat is toch een gigantische omkering hier. Ze waren solidair, ja, één vlees in de overtreding, maar nu is er verwijdering tussen hen gekomen. En is het ieder voor zichzelf, nee? Het is elk voor zichzelf. Ja, en de man die ziet dat Gods goede gave één grote vergissing is. Ja, had ze er niet geweest, was dat allemaal niet gebeurd, hè? Dat is het probleem hier, hè? Dus zie je hoe dat hier verder zich ontwikkelt. Eerst begon het met Gods goedheid in twijfel te trekken, weet je nog? En nu is Gods goedheid het grote probleem hier geworden, hè? Als God geen goede haven had gegeven, en zij is uiteindelijk voor hem een vloek en geen zegen. Zo kijkt hij er tegenaan. God had haar aan hem gegeven, lezen we in Genesis 2. En zij heeft mij van de vrucht gegeven, zegt hij. En ik heb enkel genomen wat ze mij gaf. Conclusie is duidelijk, hè, mensen? Finaal gezien is het eigenlijk God die verantwoordelijk is voor het succes van de slang en de ondergang van de man. Zo kijkt hij er tegenaan. En de vrouw? Wel, haar man had haar beschuldigd. En wat doet zij op haar beurt? De slang beschuldigen. Ja, en de slang kijkt wel naast hem, maar heeft geen poot voor op te staan, hè? Dus alhoewel dat de vrouw je herkent dat ze misleid is, schuift ze alle verantwoordelijkheid ook op de slang. En waarom wijs ik daar zo nadrukkelijk op? Wel, beiden zijn een stap dichter in mensen. Ze zijn er nog verder van God dan voorheen al het geval was. En hoe komt dat? Door bepaalde daad aan ze gedaan hebben nu? Nee, door een denkwijze. Die denkwijze, zie je, gaat verder en verder, steeds verder zijn ze verwijderd van de Heere God. Zoals Paulus het zegt, zijn ze verduisterd in hun denken. En die verwijdering, dat we hier al zien, die gaat zich doorzetten, gaan we zien in de komende hoofdstukken, in de volgende generaties. Dus alles begint bij verkeerde denkwijze, mensen. En de mens, ja, beiden hebben dus hun vrijheid misbruikt, en ze hebben de boom van kennis van goed en kwaad ook gebruikt, waarvoor dat die niet bedoeld was. Trouwens, bomen waren ook niet gecreëerd door de Heer God om je achter te verbergen, hè? Maar om voedsel te geven en te genieten van hun schoonheid. En ook hier zien we eigenlijk al een eerste hint van de verwijdering die verder gaat dan de persoonlijke relaties tussen de mens onderling en de mens in de Heer God, maar ook verder gezet wordt in de hele schepping. En dat gaat steeds duidelijker worden wanneer dat de consequenties van een rebellie duidelijk worden. Vandaar mijn omschrijving. Het kwaad doet zijn intrede in de menselijke ervaring wanneer de mens de vrijheid die God hem heeft gegeven gaat misbruiken door verkeerde keuzes te maken. Misbruik van de vrijheid die God hem geeft. Kan je me daarin volgen, mensen? Ik hoop dat je ziet hoe belangrijk dat die klemtonen zijn om te begrijpen waar het echt om gaat, hè? Want er wordt er van alles over vertaald, hè? Nu, we gaan verder stilstaan bij het punt C-accent, het oordeel over de slang. Betreft slechts twee versjes, vers 14 en vers 15. En aan dat gedeelte we eigenlijk de rest van de avond wijden. Eens te meer ook omdat jullie, denk ik, toch wel weten dat dit heel belangrijke versen zijn. Want tot nu hebben we gezien dat Yahweh, God, zo is hij ons geschilderd in Genesis hoofdstuk 1 en 2, een zegenende God is. Zo hebben we hem leren kennen. Maar nu gaan we zien dat hij evenzeer in staat is om te vervloeken. Nu, voor alle duidelijkheid, het is enkel de slang die vervloekt wordt, omwille van het feit dat ze de mens misleid heeft. En daarnaast de aarde die vervloekt is, omwille van de man. De mens zelf wordt niet vervloekt. Zijn oordeel is, zoals aangekondigd was, dat hij gedoemd is om te sterven. En dat wordt voltrokken wanneer de mens uit Eden verdreven wordt en dus niet langer toegang heeft tot de boom des levens. En wat verder beschreven wordt, wat ik zou samenvatten als de moeilijke levensomstandigheden die de Heere hen voorhoudt, dat zijn geen verzwarende oordelen, nee, die de Heere God nog een keer bovenop het oordeel van de dood zou geven. Absoluut niet. Nee, het zijn de dramatische gevolgen, de uitkomst van de keuze die de mens gemaakt heeft. En die gevolgen had de Heere God niet indammen, hij had ze ook niet verhinderen, maar hij zal ze laten gebeuren. En ik onderstreep dat, omdat er toch wel een heel aantal theologen zijn en bepaalde uitleggers die dit volledige gedeelte, zeg maar vanaf vers 14 tot vers 19, de vloek noemen. Wat dat natuurlijk een enorm negatief beeld teweeg brengt over de schepping. Hè? De idee dat de schepping goed geschapen is en nog altijd goed is, bestaat niet in dat wereldbeeld. En dat komt enkel omdat men de vloek ziet, niet enkel beperkt tot de slang en de aarde die vervloekt is, maar ook de man, de vrouw, alles is vervloekt. Hè? Want dit bepaalt heel uw wereldbeeld hoe je naar de schepping kijkt. Hè? Of dat het hier een tranendal is waarin we moeten verder sleuren en zuchten onder het juk van het oordeel dat sinds Adam over ons gekomen is. In dat tranendal leef ik het niet. Hè? En ik hoop jullie ook niet, en als het zo zou zijn, wil ik dat toch heel graag uitverlossen. Dus dat kan hier zijn oorsprong. Dus je ziet hoe dat een kleine verandering in wat er echt vertaald wordt en wat dat mensen menen te verstaan, dat dat wel een gigantische verandering kan teweegbrengen. Nu dat je tegen de dingen aankijkt. Nu, het eerste wat ik hier wil opmerken is dat de slang hier gezien wordt als representatief voor alle wilde en gedomesticeerde dieren. Toen zei Jahweh God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt boven al het vee en boven alle dieren van het veld. Er is hier wel degelijk een uitbreiding, ik had het ook nog nooit zo opgemerkt, maar zo is dat nu eenmaal, maar de slang was de listigste onder alle dieren van het veld. Maar er wordt hier nu ook nog eens het vee bij vermeld. Dus, samengevat, het vee en alle wilde dieren van het veld zijn samen de landdieren. En de landdieren delen zeg maar dezelfde levensruimte als de mens. En we hebben gezien in de voorafgaande studies, en voornamelijk dan in Genesis hoofdstuk 1 en 2, dat er een zeer nauwe verwantschap is tussen de mens en de landdieren. Beide zijn levende zielen die uit de aarde zijn voortgebracht. Weet je nog? En we hebben ook gezien dat toen Jahweh de dieren aan de mens voorleidde om die namen te geven, dat er wel degelijk de mogelijkheid bestond om tot op zekere hoogte toch een vertrouwelijke vriendschap te kennen met de dieren. Ja? Maar ook daar is er een grondige verandering die gaat optreden. Hè? De slang zal inderdaad de gevolgen dragen, zoals dat we hier zien. Maar vers 14 lijkt hier ook aan te geven dat alle overige landdieren in zekere mate kwalijke gevolgen zullen ondervinden van wat er gebeurd is. Ja, de mens die als Gods beelddrager zich eveneens moest ontfermen over het welzijn van de dieren, is nu door de slang verleid geworden. Om niet langer wat, beelddragers, maar goden te zijn. En welk karakter gaan ze vertonen, mensen, indien dat zij verder de weg van de slang opgaan? Nu, wat dat betekent voor de wilde dieren, wordt duidelijk in Genesis hoofdstuk 9. En we hebben daar al uitvoerig bij stilgestaan. De mens krijgt na de zondvloed toelating om op de wilde dieren te gaan jagen. Weet je het nog? Dat heb ik toen toch duidelijk uiteengezet, denk ik. Maar persoonlijk denk ik ook dat we hier kunnen zien wat het gevolg zal zijn voor de dieren die het dichtst bij de mens leven. Het vee. Want in de wereld, waar het kwaad zijn ingang gevonden heeft bij de mens, dan is het toch zo dat de mens ook de neiging gehad hebben om die dieren, zoals ook al zagen met de bomen, te misbruiken, slecht te behandelen en dat ook daar de harmonie verbroken is. en dat er zelfs vijandigheid zal zijn. Er is er ook heel duidelijk een woordspeling op te merken. Ik vind het altijd mooi, die woordspelingen. De slang was sluw, weet je nog, Arum, en ze wordt nu vervloekt. Arur. De aard van het oordeel correspondeert met de gepleegde misdaad. Nou, de slang was sluw. Het was die sluwheid die haar onderscheidde van alle landdieren. Zo zal het ook zijn met de vloek over haar misleiding. Ook dat zal haar onderscheiden van al die overige landdieren. De mens werd door haar misleid. En door haar toedoen werd de mens tot stof herleid. Want dat is de uitkomst aan het eind van het verhaal. Wel, op haar beurt gaat ze nu stof eten. Als een blijvende herinnering aan de misdaad. Gaat die natuurlijk om poëtische beeldspraak in mensen. Maar zoals je dat zo vaak ziet in de schrift, is het oordeel een ironische omkering. De slang, wijs en verheven, die zal nu diep vernederd worden in het stof. Dat is wat hier aangekondigd wordt. De slang, die boven zichzelf was uitgestegen, onderwierp zich niet aan de heerschappij van de mens, beoogde de mens te gronden te richten, maar nu zal ze diep vernederd plat op de buik gaan en in het stof beten. Wat dat uiteindelijk standaard taalgebruik is in de schrift voor het onderwerpen en vernederen van vijanden. Twee tekstjes die dat illustreren, Micha 7 vers 17, zij zullen dus stof likken als de slang, als kruipende dieren van de aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, zijn vijanden zullen het stof oplikken. Zie je dat? Dat is het beeld van koningen die vijanden aan zich onderwerpen, vaak ook de voet in de nek plaatsen en hen drukken met een gezicht in het stof. Of wanneer koningen zich overgeven aan een andere koning, diep buigen tot in het stof en zelfs het stof likken van de koning aan wie dat ze zich onderwerpen van een sandaal, van een schoeisel. Wat ik je illustreer natuurlijk. Boven zie je een Egyptische afbeelding, een muurschilderij uit een graftombe, en daar zie je werkelijk een aantal mensen stof likken van de aarde. Het gaat daar om een Libiër, een Canaaniet, een Syriër, een Nubiër, die zich neerbuigen diep in het stof voor de farao. Zie je dat beeld? En onderaan zie je een koning buigen voor Salmaneser, de vorst van Assyrië. De koning dat je hier ziet is Jehu, de zoon van Omri, koning van Israël, die onderworpen werd aan de koning van Assyrië. Dat is hier een afbeelding, een stukje van een obelisk, de zwarte obelisk genoemd, die in het Britisch Museum tentoongesteld wordt. Nu, Salmaneser is die Assyrische koning die rond 841 opnieuw naar Syrië trekt en ook naar het noorden van Israël, en hier op die obelisk staat vermeld hoeveel steden dat hij daar verwoest heeft, en wat hij daar schatten vordert van Tyrus en Sidon, twee steden die ook niet onbekend zijn, en ook schatten vordert van Jehu, de zoon van Omri. Zijn vader was koning Achab, Achab en Jezebel, ken je nog? Wel, zij hadden een alliantie, ze waren bondgenoten met Assyrië. Maar hier zien we dat Jehu onderworpen wordt. Dus er is niet meer sprake van een gelijkwaardige bondgenoot. Nee, hij is nu compleet onderhorig gemaakt aan de koning van Assyrië. En bij wijze van zijn onderwerping buigt hij zich diep neer in het stof der aarde voor de voeten van Salmaneser de derde. Dus om dat te illustreren. Kan je mij volgen in dat beeld? Dus dat is dat wat aangekondigd wordt over de slang, hè? Nu, er staat, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Ik geloof niet dat het hier gaat om een vijandige afkeer die vrouwen sindsdien hebben voor slangen. Ik geloof daar niks van. Soms zie je dat in de commentaren. Maar volgens mij heeft dat helemaal niks mee te maken. Maar als je even herinnert, de slang, ja, die had misbruik gemaakt van haar relatie tot de mens. Alles begint natuurlijk met het feit dat de vrouw die dacht dat de slang haar gunstig gezind was, het beste met haar voorraad, nu bedrogen is uitgekomen, niet? Dus, in plaats van vriendschap, wat volgt er nu? Vijandschap, tegenovergestelde. En er wordt hier vervolgens gesproken over een conflict, een vijandschap, die zich verder zet in de volgende geslachten. Het nageslacht van de slang en het nageslacht van de vrouw, of het slangenzaad en het vrouwenzaad. Dus een tweeërlei geslacht wordt hier aangekondigd, en de dodelijke vijandschap tussen die beiden, die wordt al meteen duidelijk, volgens mij, in het volgende verhaal dat hierachter komt. Het verhaal van, inderdaad. En trouwens, denk ook aan wie dat dit geschreven is. De Israëlieten, ook zij, hebben die dodelijke vijandschap ervaren. De genocide en de verdrukking die Israël onder Farao had ervaren. Ja. En zo kan je tal van situaties opnoemen waar dat je die dodelijke vijandschap tussen beiden ziet. Punt is dat de mensheid gaat verdeeld zijn tussen hen die Yahweh God gaan volgen en zij die de slang zullen achterna gaan. Ja, ze worden hier het nageslacht van de slang genoemd. En de Heer Jezus heeft het ook over adderen gebroed. Waarom worden ze het zaad van de slang genoemd of het nageslacht van de slang? Ja, omdat ze het beeld en het karakter van de slang gaan vertonen. Een nageslacht dat verkiest om zelfstandig, onafhankelijk, hun eigen weg te gaan en voor zichzelf wat uit te maken wat dat goed en kwaad is. Terwijl dat het nageslacht van de vrouw zich onderwerpt aan Yahweh de Schepper God en met de Heere God zoekt te wandelen in zijn wegen. Nu, wat je hier vindt, dat wordt in de Bijbelse theologie, mijn stokpaard nummer 1, het begin van het verhaal van de twee steden genoemd. Zegt u dat iets? Enerzijds de stad van Kain, Lamech, de zevende na Kain, vervolgens de zonen Gods, Nimrod, de geweldenaars uit de voortijd, wat uiteindelijk uitmondt in de torenbouw van Babel. Anderzijds heb je de nakomelingen van Seth, Henoch, Noach, die de naam van de Heere aanroepen, wandelen met God, wat uiteindelijk leidt tot Abraham, die de stad zoekt waarvan dat God de ontwerper en de bouwmeester is. Het verhaal van de twee steden begint hier, in de Bijbelse theologie. Ja, je weet dat ik dat mijn hart aan verpand heb, maar dat maakt alles zoveel duidelijker voor mij. Kan je mij daarin volgen? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen?
Misschien dat geen vraag is dat. Moest je toch wat vreemder over gekeken, maar dat is wel een
goede vraag. Ja, er wordt dan iets meer over gezegd, maar inderdaad is dat absoluut niet normaal. Daarom heb ik ook nog eens die opmerking gemaakt, dat de grens tussen de dieren, de wilde dieren die de Heer geschapen heeft, en de mens, dat die serieus hier vervaagt. Dat dat geen normale zaak is.
Omdat de Heer God zijn volk een woestijn leidt, op een bepaald punt, de slang door gestuurd worden en die slang opgelegd wordt. Doe dat beeld ook in die context plaatsen?
Nee, dat beeld moet je eerder plaatsen in de context van wat hij me de vorige keer gevraagd had. De staf van Mozes die door Aaron verandert in de slang. De slang van Farao wordt en zijn magiërs wordt verslonden. Er is een veel hogere macht aan de orde. Wat vind je in de geschiedenis die je aanhaalt? Het volk komt weer in opstand tegen de Heer, ze zijn helemaal niet tevreden en ze willen terug naar Egypte. Mijn probleem, zegt de Heer, kom, ga ik wel Egypte naar hier brengen. Je kunt hier direct sterven, zeg. Moet niet naar hunters gaan. En hij stuurt de slangen. Want dat is de uitkomst, he, als ze weer naar Egypte gaan. Ja, waarvan dat de Heer Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 3, dat hij hem die slang is die verhoogd is in de woestijn. Er zit altijd een kleine nuanceverschil tussen die beelden, maar die staande cobra en de farao's in een tulband, dat representeert zijn macht. Hè? Ja? Nu, doorheen de geschiedenis, en daarom wil ik dat toch wel wat aandacht aan geven, doorheen de geschiedenis van de kerk wordt vers 15 gezien als het proto-evangelie. De voorafschaduwing van Jezus Christus' overwinning op de Satan en de aankondiging van Gods reddingsplan door de Messias. Ik denk dat dat niemand vreemd is. Nu, dat duikt eigenlijk voor het eerst op in de kerkgeschiedenis onder kerkvader Irenaeus in de 2e eeuw. Hij is de eerste die die messiaanse interpretatie neerpent, voor zover dat we weten. Nu, vanaf dat moment, vanaf de 2e eeuw, zeg maar, is die interpretatie, Genesis 3, vers 17, als het proto-evangelie, gemeengoed geworden. Maar er heerst daar eigenlijk nooit niet echt unanimiteit over. In de reformatie, bijvoorbeeld Calvijn, die ziet dat niet als een individuele overwinning van de Christus over de Satan, Nee, hij ziet dat hier als een collectieve overwinning van het lichaam van Christus, de gemeente, over de Satan. En waar haalt hij dat vandaan? Wel natuurlijk Romeinen 16 vers 20, waar er staat, en de God van de vrede zal de Satan spoedig onder je voeten verpletteren. Ja. Dus hier, als men denkt dat Romeinen 16 vers 20 de overwinning is van de gemeente over de Satan, ik ga niet ontkennen dat Romeinen 16 vers 20 geen zinspeling is op Genesis 3 vers 15. Dat is duidelijk. Maar je moet niet lezen, dat gaat dan niet over een theologische uiteenzetting van Paulus. Het is verdraaid een afscheidsgroet. En daar is duidelijk dat Paulus, dat nageslacht, of het zaad van de vrouw ziet als de gemeente te Rome. En niet als Christus natuurlijk. Opmerkelijk, het Nieuw Testament beschreef nergens dat Jezus die zogenaamde messiaalse belofte vervult. Nergens kan je dat lezen. Met andere woorden, de enige mogelijke passage in het Nieuw Testament die verwijst naar Genesis 3 vers 15, ja, Paulus volgt dat helemaal niet, de traditionele interpretatie van de kerk. Dat is duidelijk, denk ik. Ja. En zoals ik al zei, je kunt in Israëls geschiedenis niet van een messiaanse belofte spreken, zolang koning David er niet is. Want, wat kondigt de schrift aan? Dat de Messias een erfgenaam gaat zijn van David. En de weinige beloftes aan de koningschap die vooraf worden gemaakt, die wijzen enkel op het feit dat het koningschap aan de stam van Juda toegewezen is. En that's it. Ja? Daarnaast is er ook geen enkele belofte dat de Messias de macht van het kwaad en de duisternis zal te niet doen. Dat vind je nergens in Israëls geschriften. Het is altijd Yahweh die de strijd zal aangaan en bevrijding schenken naar het model van de Exodus. De nieuwe Exodus, ja. Nergens wordt er in Israëls geschriften teruggewezen naar Genesis 3 vers 15. Doorlees maar heel Israëls geschriften. En in de buitenbijbelse geschriften, nog in de Dode Zeerollen, wordt er enige connectie gelegd tussen Genesis 3 vers 15 en de verwachting van de komende Messias. Nergens. Maar goed, ik heb er op zich helemaal geen probleem mee dat het vanuit het Nieuwe Testament gelezen zo benaderd wordt. Of dat het uitgewerkt wordt in de geschiedenis van het koninkrijk bijvoorbeeld, hè, wordt dat ook zo uitgewerkt. Ik heb er allemaal geen problemen mee, mensen. Ik wil gewoon mijn werk van een uitlegger doen en u erop wijzen dat de tekst op zichzelf genomen geen enkele aanleiding heeft om hieraan te denken. Ik ga zelfs nog meer zeggen. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. De hamvraag is of dat er hier überhaupt wel een definitieve overwinning aangekondigd wordt. Want beide nageslachten brengen elkaar dodelijke verwondingen toe. Het nageslacht van de vrouw zal het nageslacht van de slang de kop vermorzelen, en het nageslacht van de slang zal de hiel vermorzelen van het nageslacht van de vrouw. Twee keer, en dat is hier goed vertaald, gaat het om hetzelfde werkwoord. En de uitkomst is dus in beide gevallen vergelijkbaar. Er wordt van weerszijden dodelijk uitgehaald, vermorzeld en uitgeschakeld. En beide nageslachten raken elkaar op de meest kwetsbare, bereikbare plaats van het lichaam. Slangenzaad haalt uit naar de meest kwetsbare plaats van het vrouwenzaad, de hiel. Slang gaat moeilijk naar de kop springen, nee, dat gaat niet. Nee. En dan gaat het zijn dodelijk gif inspuiten. Dat is wat de giftige slang doet, die mensen. Dan is het uur geslagen. Nee. En aan de andere kant, het vrouwenzaad, dat trapt met de voet op de meest kwetsbare plaats om het slangenzaad te doden. En dat is natuurlijk niet op zijn staart, maar op zijn kop. Dus als je het zo bekijkt, vanuit dat oogpunt, is het toch wel moeilijk om hier een beslissende uitkomst van dat conflict af te leiden. Er wordt gewoon gezegd dat er een strijd zal zijn, een vijandschap, die de ene keer door de ene en de andere keer door de andere gewonnen wordt. Zo simpel is het. Er is hier ook geen sprake van een vervolg, he. Er is hier geen wonderbaarlijke herrijzenis uit de dood, dat kan je niet zien. Dus het spreekt gewoon over een aanhoudend conflict dat generatie na generatie na generatie na generatie verder zal gaan. Kan je me daarin volgen, mensen?
Eigenlijk is het gewoon het beeld, ja, van het ook, maar het is niet zelf te komen, is allemaal vaak een soort van cartoon-tik en nou, wat er in Genesis is allemaal gebeurd, dan ben je gewoon ook vaak voor de rest van de leven. Wat mij enorm uitvoelde is, dat zoals hij hier, de consequenties zijn van wat er gebeurt, die verder gaan eigenlijk in het verhaal, totdat we volgens mij ook proberen met z'n te lopen de komsten van onze Heer Jezus Christus te vinden.
Zo ver hak ik niet. Ik zie hier iets wat hij ziet in Israëls geschiedenis keer op keer. Soms zie je dat ze die de Heere willen volgen, gedood worden. De eerstvolgende geschiedenis is het al zo. Maar soms zie je het omgekeerde. Hè? Denk bijvoorbeeld aan het bijzondere verhaal van Esther en Haman, die Hans dat volk wil uitroeien. Mm-hmm. En wie overwint er? Voilà. Het zijn die dingen dat ik zie. Mm-hmm. Die aanhoudende strijd die er altijd zal zijn. Allee, dat is mijn persoonlijke benadering. Het is natuurlijk moeilijk voor ons, omdat we zo vastgepind zitten aan bepaalde gedachten. Ik probeer alleen maar aan te tonen, mensen, dat er geen enkele aanleiding is om te zien dat er in een dag komt dat een of ander gaat winnen. Dat wordt hier niet aangekondigd, volgens mij. Ja? Nu, hoe zou Mozes en de Israëlieten dat begrepen hebben? Dat is toch wel een keer belangrijk om bij stil te staan, gezien het feit dat het eerst voor hen bedoeld was. Wel, ik denk dat ik mag zeggen dat ze de slang gaan begrepen hebben. Ik heb je die Egyptische achtergrond getoond. Ja, dat ze die gaan begrepen hebben als een representant van de duistere machten van het kwaad. Die altijd een bedreiging vormt, hoe dat alles geschapen is van begin, vanuit het Egyptische verhaal. Ze zien dat gewoon als een representant van de duistere machten van het kwaad. Herinner u die beelden van die slangen dat ik u getoond heb? Die invloed van het kwaad, die van generatie op generatie eigenlijk moet bestreden worden. Ze zien daarin niet een geïsoleerd incident, waar dat het op uitloopt, de Heer Jezus Christus en de Satan. Absoluut niet. Zij zien daarin de invloed van het kwaad, die generatie op generatie moet bestreden worden. Want dat kwaad, dat gaan we zien, dat gaan aanhouden zijn weg zoeken. En nu zijn de slagorden gevormd en de strijd begint. Nu, voor alle duidelijkheid, is in het begin geen strijd tegen vlees en bloed. De overwinning wordt telkens door Yahweh behaald. Egypte, Yahweh. Stammen van Canaan worden door Yahweh vooruitgedreven. Esther en Haman, het is Yahweh die de overwinning behaalt, die dat plan verijdelt. Dus ik zie het hier niet als een strijd tegen vlees en bloed in eerste instantie, absoluut niet. Eigenlijk begint alles in de kern, en dat gaat de geschiedenis van Kain tonen, bij keuzes die gemaakt worden. Welke weg men kiest, bepaalt wiens nageslacht dat je bent. En de geschiedenis van Kain toont dat de zonde altijd op de loer ligt, en dat die overheerst moet worden. En daar begint alles mee. Kan je me daarin een beetje volgen? Sorry dat ik je dat iedere keer vraag, maar het is belangrijk voor mij om te weten of je mee bent. Je moet niet altijd alles geloven wat ik zeg, maar kan je me gewoon volgen in hoe ik de dingen zie. Oké, mevrouw zegt, de vorige keer heb je gesproken over de Satan, dat dat niet gevonden wordt als de verpersoonlijking van het kwaad in Israëls geschriften. Het is toch een keer goed, Jos, dat je dat gaat uitleggen. Dus bij deze. Want, inderdaad, wat wist Israël over de Satan? En wat is het profiel dat uit Israëls geschriften valt op te maken? Ja, dat is toch wel voor mij een heel belangrijke vraag. Als je beseft dat de meeste informatie aangaande de Satan, ja, zoals wij die kennen als de verpersoonlijking van het kwaad in het Nieuw Testament, dat de meeste informatie die rondgaat, niet het Nieuw Testament komt, maar afgeleid wordt uit Israëls geschriften. Ja? Dus, het is toch wel een goed om je die vraag te stellen. Hè? Satan is een woord dat in onze taal overgenomen is geworden. Een Hebreeuws woord dat onvertaald in onze taal overgenomen is. Het is een Hebraïsme. Ja? Dat is een heel belangrijk punt om dat als eerste te zien. En het wordt zowel in de schrift gebruikt als werkwoord, als een zelfstandig naamwoord. En als werkwoord betekent het zoveel als zich verzetten als een tegenstander, met mijn eigen woorden gezegd. Twee tekstjes wil ik u daar tonen om dat te illustreren. In de NBG-vertaling, als je het gaat vergelijken met de HSV, zie je dat dat werkwoord compleet wegvalt. Maar het is een werkwoord. Zij die mij kwaad voor goed verhaalden en mij weerstaan, omdat ik het goede najaag. Psalm 109, tot loon voor mijn liefde weerstaan zij mij, maar ik ben een en al gebed. Daarnaast wordt het gebruikt als een zelfstandig naamwoord. En dan kan het zowel betrekking hebben op mensen als op bovennatuurlijke wezens. Op mensen die een tegenstander zijn. Ik ga dat illustreren met 6 teksten. Dan moest je maar thuis een keer voor jezelf opzoeken. Maar in 1 Samuel 29 vers 4 zie je dat David een tegenstander is tegenover de Filistijnen. Dus David wordt een Satan genoemd. In 2 Samuel 19 vers 22 Abizai, van de zonen van Seruja, ik ken ze wel, de broeders van liefde. Een tegenstander tegenover David. Een Satan tegenover David. 1 Koningen 5 vers 4 zie je dat er daar gesproken wordt over politieke vijanden die tegenstanders zijn tegenover Salomo. Telkenmaal gaat het om het woord Satan. Ja? Nog 3. 1 Koningen 11 vers 14 Hadad, de Edomiet, die een Satan is tegenover Salomo. 1 Koningen 11 23, 25, Rezon, de zoon van Eliada, die een tegenstander is van Salomo. En uit Psalmen, Psalm 109, vers 11, dan wordt er melding gemaakt van een bozaardig man die een Satan is ten opzichte van de psalmist. Dus je ziet, Satan, als zelfstandig naamwoord, kan gewoon betrekking hebben op mensen die een tegenstander zijn, wat op zich niet automatisch positief of negatief is, zie. Dus terecht, als David een tegenstander is, ja, dus houd dat goed in de gaten. Dat is het eerste. Nu de voor ons meest interessante categorie natuurlijk, en functie van wat we overdenken, is de verwijzing naar bovennatuurlijke wezens. Een van de opmerkelijkste die in Satan genoemd wordt, is de engel des Heeren, die natuurlijk Biljam met zijn ezel blokkeert. Maar de toorn van God ontbrandde toen hij en de engel des Heeren stelde zich op de weg, als zijn Satan, Biljam reed op zijn ezel in en hij had 2 zijnde dienaren bij zich. De engel des Heeren zeide tot hem, om welke reden hebt hij uw ezel in nu 3 maal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan als een Satan, want deze weg voert bij mij ten ondergang die je gaat behalen. Dus, zelfs de engel van de Heer, die de wil en het gezag van de Heere God zelf vertegenwoordigt, kan de functie van Satan tegenstander op zich nemen. Dus het is een functie. Dat is wat hij doet, he, dat ze werken. Dus ook hier, het gaat over de engel des Heeren, het is een functiebeschrijving als tegenstander die in wezen niet slecht is, he, mensen. Het is voor Biljam te behoeden, he, dat hij tegenstander is. Ja? Nu, de figuur die in Israëlse schriften als de Satan aangeduid wordt, in het Hebreeuws ha-Satan, dat vind je maar 2 keer in de schrift. In het boek Job, hoofdstuk 1, en in Zacharia, hoofdstuk 3. Maar, voordat we die schriftplaatsen gaan bekijken, is het noodzakelijk dat ik je nog eerst iets anders verduidelijk. Namelijk, in onze taal gebruiken we toch ook geen voorzetsel wanneer dat we de mensen bij naam aanspreken. We zeggen niet de Marleen en de Germijn, hè? In mijn geval zeg je dat natuurlijk wel. Het is weer gejost, zoals altijd. Maar dat is voertaal, dat is gewoon omgangstaal. Mensen, dat is, als je dat geschreven op je examen in de lager schoolbos, je bust, hè? Ja? Waarom meld ik u dat? Om de heel eenvoudige reden dat dezelfde regel geldt in de schrift. En om die reden kan ha-Satan, de Satan, geen eigen naam zijn, mensen. Belangrijk punt, hè? Om die reden moet je dat individu, zowel in Job als in Zacharia, niet identificeren als de Satan, maar als een aanklager. Een functie dus en geen eigen naam. Een functie dat we ook kennen in onze gerechtshof, nee, de openbare aanklager, die mensen die mogelijk een misdrijf gepleegd en in staat van beschuldiging stelt. Ja? Daarmee kan je het vergelijken. Toch zeker in het boek Zacharia. Vandaar dat we dat het eerste gaan nog heel kort overlopen. Ik denk dat de meesten die passage wel kennen. Laten we niet vergeten, Zacharia hoofdstuk 3, vers 1 tot 5, is het 4e visioen, let op mijn bewoording, visioen van een reeks die Zacharia in 1 nacht krijgt. Dus het is geen film, he? In de hemel. Het is een visioen. He? En in dat gedeelte functioneert dat individu als de openbare aanklager in een rechtszaak. Kijk maar. Vervolgens deed hij mij de hoogpriester Jozua zien, staande voor de engel des Heeren. Ah, we leren hier nog iets. Men dat is juist gezien dat de engel des Heeren een Satan was, en er zat hij nu een andere Satan. Mo. Terwijl de aanklager, Ha-Satan, aan zijn rechterhand stond om hen aan te klagen. De Heere echter zei tot de aanklager, de Heere zal u terecht wijzen, aanklager. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, zal u terecht wijzen. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zei tot hen die voor hem stonden, doet hem de vuile klederen uit. Hij zei tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg, ik trek u feestklederen aan. Ik nu zei, laat zijn reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zette zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heeren erbij stond. Dus je ziet hier de hoge priester die de representant is van Gods volk. En je wordt door de aanklager ervan beschuldigd verbondsbreuk gepleegd te hebben. Ja, en zijn besmeurde kleren zijn daar wel degelijk het overtuigend bewijs van. Hé? Je heeft een punt, hé? De aanklager, by the way, is hij niks verkeerd. Maar wat is Gods reactie? Wel, dat hij niet langer Israël schuldig verklaart. Ze zijn net terug uit ballingschap en die ballingschap is een voldoende straf geweest. Hun zonde was uitgeboet, Israël was gereinigd, zijn door de vurige oven van de ballingschap getrokken. En nu dat de ballingschap over is, wordt die hoge priester hier heringewijd voor het aangezicht van God in een nieuw stel kleden. Ja. Nu, waarom is dat zo belangrijk? Wel, gezien dat de context dat Israël, die terug is in het land, toch behoorlijk tegenzit. Het herstel van die tabel marcheert van geen meter. En men gelooft dat Yahweh niet gunstig gezind was, dat hij waarschijnlijk nog altijd hun zonden in rekening bracht. En wat ziet Zacharia in dat visioen? Iets heel bemoedigends, hè? Een hart onder de riem voor die teruggekeerden. Dat hij helemaal geen zonde meer in rekening brengt van zijn volk. Ja. Dus de Satan hier in dat visioen is geen bozaardig luguber figuur, hè? Zijn aanklacht was gerechtvaardigd. Israël had het verbond verbroken, maar ja, wijst hem terecht dat hij een zonde kwijtgescholden heeft. De aanklager vervult hier gewoon zijn rol in dat visioen, niet meer en niet minder. Kan je volgen? En de ander wil ik je ook nog tonen, is in Job. Wat moet je daar rekening mee houden? Dat Job geen geschiedenisboek is, maar een wijsheidsboek. Heel belangrijk. Daar kies ik niet voor de weerhaven aanklager, omdat het hier een iets andere rol is. Hier gaat het over het feit dat die persoon, dat hemelse wezen, Gods handelingen in vraag stelt. Daar gaat het gedeelte over. Het is niet lekker in Zacharia, het gaat hier niet om een aanklacht. Die persoon hier, dat individu, die Ha-Satan wordt genoemd, stelt Gods beleid en zijn schepping in vraag. Jawij sprak tot de uitdager van waar kom je? En de uitdager antwoordde Jawij van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen sprak Jawij tot de uitdager, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op de aarde is als hij zo vroom en oprecht Godvrezend en wijkende van het kwaad. En de uitdager antwoordde Jawij, is het om niet dat Job God vreest? Hebt u zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen hebt hij gezegend. En zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Dus wat gebeurt er hier precies? Wel, die uitdager hier suggereert dat er aan Gods beleid in de wereld iets schort. Je moet niet denken dat hij hem Job viseert, of slechte bedoeling net, dat hij hem wel te grond rekt. Nee. Het is God die hem de aandacht vestigt op Job. En mijn knecht Job gezien, zegt de Heere. Die uitdager zit niet achter Job te cross, nee. Dus, wat de uitdager hier doet, is in vraag stellen de wijze dat God handelt. Want wanneer dat God mensen zegent omdat ze rechtvaardig zijn, stimuleert het dan niet een andere motivatie bij hen om rechtvaardig te zijn. Is het om niet dat Job God vreest, zegt hij? Ja, als je weet dat je door iets te doen iets verkrijgt dat je heel graag wil, dan kan het toch ook een motivatie zijn om het te doen. Job is hier vroom en oprecht, maar is dat wel met zuivere motieven?
Mijn vrouw en de teksten opvolgen, vooraan aan vers 7 staat er, dat de zonen eigenlijk het hart kwam en dat onder hen het woord de uitdager ook was.
Ja.
Is dat, moet men dat dan zien, het woord gebeurt van van zonen van God en die uitdager die onderaan was.
Als iemand die daar gewoon aanwezig is, natuurlijk. Maar het is een functie dat hij uitoefent. Dat is geen naam, hé. Er zitten vele vaste aan een naam.
Ook door is het weer niet gespecificeerd. Heb je dus iedereen van dat hemelse hofhouding die daar aanwezig zit, kunt die functie vervullen.
Absoluut. Als je de opdracht krijgt van de Heere om dat te doen, kan hij dat vervullen. Wat dat die aanklager op wil wijzen, en dat loopt door heel dat boek, is de vraag of dat Job zijn gerechtigheid dat hij doet, of dat dat belangeloze gerechtigheid is. Bestaat er zoiets als belangeloze rechtvaardigheid bij mensen? Dat is een keer een goede vraag wat te stellen. He. Het is een wijsheidsboek, he, mensen. Dus ook hier, Hassatan. Maar ik verkies hier om te vertalen met uitdager en hier niet aanklager, want je klaagt hier Job hier niet aan, hè. Je staat Gods handelen in vraag ten aanzien van Job. Dus nogmaals, het gaat niet om een naam, een eigen naam, zoals we dat kennen in het Nieuw Testament. Daar is het werkelijk een eigen naam, de Satan. Maar niet hier, hè. Het kan niet in het Hebreeuws. Dus er zijn geen aanwijzingen dat Israël Satan tussen haakjes als de verpersoonlijking van het kwaad kent. En we vinden ook in de Joodse traditie dat de slang niet geassocieerd wordt met de Satan, en ook niet gezien als geïnspireerd door de Satan. Dat achter de slang, dat er dat de Satan zit. Nergens vind je dat in de Joodse traditie. Zo kennen ze dat niet. En in de vroegste buitenbijbelse verwijzing is het boek Wijsheid van Salomo de eerste plaats waar hij daar mogelijk iets van ontdekt. Eerste eeuw na Christus. Maar zoals je ziet, wordt er nog niet over de Satan gesproken, maar wordt er over de duivel gesproken. Dus de duivel wordt er nog niet Satan genoemd zelfs. En de Satan-figuur krijgt in de rabbijnse traditie zelfs verschillende naam. Azazel, Samael zijn ook namen die hem gegeven worden. En er is niet sprake van één Satan-figuur, onmogelijk. Want men identificeert ook het kwaad niet met één persoon en de oorsprong van het kwaad ook niet met één gebeurtenis. Vandaar dat Genesis 3 in de Joodse traditie helemaal niet belangrijk is. Er wordt dan nog nergens naar turf geweest, nee. Maar je hebt bijvoorbeeld wel in het apocryfe boek 1:1 nog dat er zelfs sprake is van 5 Satan-figuren, nee, achter elkaar. En dat er in het boek Genesis geen grote aandacht besteed wordt aan de identiteit van die slang, eigenlijk mag dat dus niet verbazen, nee, mensen. Want wat hebben we gezien vanaf Genesis hoofdstuk 1? Dat Mozes alles in het werk stelt om ons te laten zien dat Jahwe de schepper God toch geen rivalen had, hè? Dat hij moet onderwerpen of overwinnen. Hoe is God toch geen concurrentie, mensen? Alleen hij is God en hij is en al het overige dat is, is geschapen door hem. Daarom wordt er ook van die slang gezegd dat de creatie van God is. Alles zijn creaties van God. Er zijn geen machten wat tegen dat Jahwe zou moeten opboksen. Wie gaat er met hem concurreren? Dus er is ook niks dat gevreesd moet worden dan alleen hij zelf, de schepper God. En dat vind ik zo bijzonder. Het wordt letterlijk gezegd dat het een creatie van God is en geen hemels wezen. En dat, geloof ik, doet Mozes om nogmaals voor de ex-Egyptische slaven die het zo'n wereld komen van goden en van duistere machten en van demonen om heel duidelijk te maken dat er maar één God is. Jahwe en niks anders. En dat vind ik zo mooi. Dan is er ook niks waar je bang moet voor zijn, mensen. Want ik zie vele christen die creepy bang zijn, hè, voor de Satan. Ik ben er allemaal niet bang van, hè. O ja, bij de Heer, door zijn geest in je woont, moet je er ook niet bang van zijn. Maar er heerst wel toch zo'n angst, hè. Dat is toch droevig? Dat is omdat die dingen niet gekend zijn bij mensen. Ja, absoluut. Je moet hem nog een beetje in 10 kunnen delen, hè, voor overal bezig te zijn. Oh. Absoluut. Zeker, Mario. En hij ziet wat er maar is. Hij is eigenlijk schamel wijn. Hé, waar je mee bezig dan? Het is pas in het Nieuw Testament dat je die verpersoonlijking van het kwaad hebt als de figuur de Satan. En dat die in het boek De Openbaring vergeleken wordt met de oude slang, dat hoeft dan niet per se geassocieerd te worden met de slang in de harde van Eden. Omdat je vele slangen vindt in Israëlse schriften, ja, die diezelfde duistere macht representeren, kan ik maar zo zeggen. De Rahab en de Jamsoef wordt ook gezien als een slang, hé, die zich verzet tegen de Heere. Dus ik hoop dat je daar ook iets aan had hebt. Dat past ook niet altijd om te doen, maar nu was dat wel het moment, dacht ik zo, om dat jullie te laten zien. En dat was het eigenlijk van mij voor vanavond, lieve vrienden.